Welkom bij de Diabetesgeneeskunde podcast. We gaan in gesprek met experts om het laatste nieuws van congressen vanuit verschillende perspectieven te belichten. Actueel, relevant en altijd met een vertaling naar de klinische praktijk.
Goedendag allemaal. Ik sta hier op de NDD, de Nationale Diabetesdag 2024 in Bussum, samen met collega's. Ik ben Marielle Schrooyen. En ik zal de podcast leiden. Ik ben internist in het LUMC en ik sta hier samen met Mark Huls, kaderhuisarts diabetes en een speciale interesse in obesitas. En Lisbeth van Rossum, hoogleraar obesitas in het Erasmus MC en ook internist. En jullie geven een ontzettend mooie presentatie, de integrale aanpak van diabetes en obesitas. En Mark, ik wil eigenlijk bij jou beginnen. Want vroeger werd dat misschien wel te veel als aparte ziekten gezien. Hè? Diabetes op de probleemlijst 1, 2, obesitas. En jullie hebben niet voor niets die titel de integrale aanpak genoemd.
Ja,
waarom?
Nou inderdaad. Ik merk ook in de praktijk, ik ben huisarts, zoals je al zei. En juist daar is die zorg voor die hele mens en niet alleen voor die ziekte van heel groot belang. En ik merkte dat hoe breed dat hele diabetes ziekte al is, dat er iets aan vooraf gaat. En we hebben al mooie praatjes gehoord van, mag ik dat zeggen eigenlijk? Sorry.
Je kan editen.
Ja, ik mag noemen dat ik al wat gezien heb. We hebben net al een mooi praatje gehoord over prediabetes. En ook de samenhang, zat ik net bij een praatje van de samenhang van psychische problemen en diabetes. En ik kreeg steeds meer het idee van, dingen hangen met elkaar samen. En als huisarts wil ik een beetje voor de problemen zitten. Ik wil niet brandjes blussen, ik wil graag brand voorkomen. En die preventie die zie je er ook steeds meer in sluipen binnen de huisartsgeneeskunde. Eigenlijk de geneeskunde in het algemeen. En dat maakte voor mij dat mijn interesse en passie voor obesitas eigenlijk geboren werd.
Ja, wat goed. Maar nou hoor ik ook steeds in de media, ja, als huisarts ligt er al zoveel op jullie bordje. Hè? En dan obesitas er ook bij. Waarom vinden jullie dat nou toch ook belangrijk dat het bij jullie zo onder de aandacht is?
Nou, dat vind ik een hele goede vraag, want die krijg ik ook vaak en dat heb ik mijzelf ook wel afgevraagd. Maar ik ben eigenlijk wel tot de conclusie gekomen dat brandjes blussen per definitie meer werk is. En preventie, natuurlijk, de kosten gaan voor de baten uit. Ik zal eerst moeten investeren, maar uiteindelijk als ik zaken van tevoren oppak, dan heb ik er later veel minder gedoe mee. Bovendien, zaken niet los van elkaar zien, maar ze gezamenlijk oppakken, daar kan ik ook een efficiëntieslag in maken. Ik zie heel veel mensen met verschillende problemen door elkaar heen. Als ik die zelf of door mijn POAS laat zien als afzonderlijke ziekten, dan kost dat heel veel tijd. Als ik dat meer geïntegreerd zie, dan denk ik daar ook tijd mee te kunnen winnen. En wat voor mij ook heel belangrijk is, dat geeft ook wel heel veel lol in mijn vak. Ik zie geen ziekten op mijn spreekuur, ik zie patiënten. Patiënten die ik wil helpen, patiënten die ik kan helpen. En patiënten die ik ook benader als mensen met hun eigen wensen naar hun ziekte toe.
Ja, heel mooi gezegd. Lisbeth, hè, want dan gaan we natuurlijk kijken naar de behandeling van obesitas. Maar voordat we dat doen, hè, moeten we toch altijd weer even checken, wat is de oorzaak? En je zou zeggen, ja, dat heeft toch vaak met leefstijl te maken, maar moet je toch soms ook verder kijken? Kan je dat toelichten?
Ja, klopt. Obesitas is gewoon eigenlijk een ziekte. Net zo goed als een hart of een lever ook ziek kan zijn en je orgaan vet is ziek geworden. En daar moet je eigenlijk ook gewoon diagnostiek bij doen, net als bij andere ziekten. En het is inderdaad niet alleen een ziekte op zich van ziek vet, maar ook een poortziekte, zoals Mark al zei, ruim 200 andere ziektebeelden en we zitten alles los te behandelen. De depressie, de artrose en dan noemen we die patiënten artrosepatiënt of kankerpatiënt. Maar als je die obesitas niet aanpakt, dan ben je niet zo efficiënt bezig, want daar kan je heel veel andere dingen mee voorkomen, maar ook verminderen als het er al is. Dus het is niet alleen preventie, maar ook curatie. Nou, en dat start met kijken naar de oorzaken. Qua categorieën is dat breder. Leefstijl is natuurlijk heel veel voorkomend, maar je hebt ook psychosociale oorzaken. Je kan een binge-eating disorder hebben of in sociale omstandigheden verkeren, dat door armoede dat je aan een toekomst aan gezond leven. Er kan sprake zijn van hormonale problemen, veel voorkomende, zoals bijvoorbeeld een menopauze of zwangerschap, maar ook zeldzamere, zoals wij natuurlijk in de ziekenhuizen zien met zeldzame endocrine oorzaken. We hebben medicamenteuze oorzaken en je hebt ook hypothalamen en monogenetische oorzaken. Nou, dat is best wel lastig om dat helemaal in je spreekkamer eenmaal uit te pluizen. Daar hebben we een nieuwe tool voor die ook in de richtlijn staat. En die doet het nu heel goed. Hij is een paar maanden online gevalideerd. met internisten, met huisartsen, ook paramedici en patiënten. Check oorzakenovergewicht.nl. Daar kan je met de algoritme uit de richtlijn achterhalen wat is bij een patiënt, wat speelt er. En bijvoorbeeld die medicatie als oorzaak, dat is iets wat heel veel voorkomen. En we hebben al het eerste data bekeken, ook daaruit, de eerste 5000 even bekeken. Meer dan de helft van de mensen gebruikt één of meer potentieel gewichtsverhogend middel. In de ziekenhuizen, in ons ziekenhuis in de Erasmus MC, zagen we bijvoorbeeld van de mensen die naar het leefstijl zorgloket werden verwezen en dan werden toegeleid, gebruikte meer dan 80% gebruikte één of meer gewichtsverhogend middel. Dus als je voor het leefstijl wil optimaliseren, de voeding, beweging, de stress en de slaap, maar je geeft allemaal middelen die het gewicht verhogen, dan ben je veel minder effectief. Dus het begint bij afbouwen van die middelen en dan leefstijl inzetten en al die andere dingen ook optimaliseren waar het kan. Nou, die antwoorden, waar vind je dat dan? Op behandelovergewicht.nl staat volgens de richtlijn wat per categorie oorzaak kan je dan doen om het op te lossen.
Ja,
kan ik daar wat van zeggen, Lisbeth? Want ik merk dat ik er als huisarts steeds meer ga gebruiken en dat het ook echt een hulpmiddel is voor mij. Voor mij is het niet te doen om al die met name zeldzame oorzaken in de gaten te houden. Ook al is het mijn interesse. En voor de gemiddelde huisarts al helemaal niet. En dat check oorzaken overgewicht, dat helpt mij echt daarbij. En daarnaast, dat had ik niet gedacht, maar dat vind ik een hele belangrijke. Voor veel patiënten die ervaren dat als een serieus nemen van een probleem. En eindelijk is iemand die mij niet naar huis stuurt met het verhaal van je moet wat meer bewegen en wat minder eten. Maar een arts die werkelijk gaat kijken waar dat overgewicht of die obesitas vandaan komt. Super. Ja.
Ja, hele mooie ontwikkelingen en hele bruikbare tools ook voor in de praktijk. Hè? Ontzettend mooi. En nou hebben we die oorzaken bekeken en dan gaan we naar de behandeling. En op het gebied van behandeling van obesitas gebeurt ontzettend veel. Kan je iets toelichten?
Ja, we hebben daar een richtlijn. Die samenvatting staat ook op behandelovergewicht.nl met allemaal vakjes die je ook kan aanklikken dan. Dat is echt pagina 2 van de fact sheet. Als leefstijl de oorzaak is, begint natuurlijk dan met leefstijl. Daar hebben we een aantal vormen voor. Maar onder andere in het basispakket zitten de groepsprogramma's van de gecombineerde leefstijlinterventie. Nieuw is dit jaar dat we daar ook online varianten van hebben die sinds een paar weken zelfs ook in het basispakket zitten, van MeGuide bijvoorbeeld. En sommige mensen willen live in een groepsprogramma, sommige juist niet. Dus dat biedt heel veel opties. Dat geeft zo'n gemiddelde gewichtsafname van 3,5 tot 5%. De gespecialiseerde GLI die wordt nog weinig aangeboden, maar die geeft iets meer gewichtsafname van in ieder geval minimaal 5%. Nou, werkt dat onvoldoende, dan moet je wordt op dit moment al 2 soorten medicamenten worden vergoed. Die zijn gekoppeld aan de GLI. Dan moet je eerst een jaar minimaal GLI voor doen en daar wel mee doorgaan. Dat zijn de Naltrexon Bupropion tabletten. Of de liraglutide 3 milligram, dat zijn dagelijkse spuitjes van GLP-1, die worden op dit moment al vergoed. En ook die behandelcriteria, of de vergoedingscriteria vind je ook weer op behandelovergewicht.nl, dat je op het vakje medicatie kan je dubbelklikken. Zowel een linkje voor patiënten, dus die kunnen zich dan helemaal inlezen, dat scheelt je weer tijd. Maar ook eentje voor de artsen die nog niet op de hoogte zijn of andere zorgverleners. En dat is alleen als de GLI onvoldoende effect heeft. Dus de GLI is de basis en dan farmacotherapie. En als je een extreem verhoogd gewicht gerelateerd risico hebt, want daar kijk je naar, BMI, buikomvang en comorbiditeiten, ja, dan kan je ook bijvoorbeeld de bariatrie nog overwegen. Dat is nog steeds een behandelmodaliteit die heel effectief is en ook in het pakket thuis hoort.
Ja, en dan zijn er ook nog medicamenten die nog niet in de richtlijn staan. Tirzepatide bijvoorbeeld. Kan je daar iets over noemen?
Ja, je hebt onder andere de semaglutide 2,4 milligram, dat is de hoog gedoseerd. De laag gedoseerde is wel bekend, want die is altijd wordt gehyped in het nieuws. Maar dat is de laag gedoseerde en die is voor diabetes. De hoog gedoseerde, de 2,4, die is nog niet op de markt in Nederland, maar staat wel al inderdaad in de richtlijn. Want daar die geeft 86%, heeft dan 5% gewichtsafname en een derde ongeveer 20% gewichtsafname. Ja, en wat per 11 november 2024 op de markt is in Nederland, is de tirzepatide. Dat is een combinatie van GLP-1 met GIP erbij. Dat is weer een ander stofje wat onder andere ook een beetje mogelijk de verbranding kan stimuleren. Net weer wat andere werking heeft. En de gemiddelde gewichtsafname bij mensen met obesitas in de hoogste dosering is zo'n 22,5%. En er zijn ook net allemaal nieuwe data van de tirzepatide. Ook net in november weer komt de publicatie van tirzepatide. Die laat zien dat mensen van prediabetes 94% minder progressie hebben naar het ontwikkelen van diabetes. En dat ook na 3 jaar nog steeds ook een enorm gewichtsverlies nog steeds zichtbaar is. Dus ze leren steeds meer van die lange termijnseffecten. Zowel van ook de hoge gedoseerde semaglutide, tirzepatide. Al die middelen, ja, en dat is trouwens niet alleen op diabetes en obesitas, want obesitas is natuurlijk een poortziekte naar honderden andere ziekten. Dus er zijn net ook allemaal nieuwe studies op nierziekten, op leversteatose ook nu weer. Ook op PCOS, op hartfalen, op hart- en vaatziekten. En wat ik zelf ook interessant vind, is dat er mogelijk effecten lijken op gunstig die zijn voor depressie. Daar lopen nog randomized controlled trials op en op Alzheimer. En ook interessant is dat je ziet voor dat er allemaal associaties zijn in grote aantallen. Op alcoholverslaving, rookverslaving, cannabis en opioïden. Ja, dat laatste zijn associatiestudies, wel hele grote aantallen in Amerika, maar daar moeten we echt RCT's nog voor afwachten. Maar ik merk in de spreekkamer dat ik wel vaak hoor als mensen met die middelen bezig zijn, ook met de andere middelen, dat mensen zeggen, nou, ik ben ook maar gestopt met roken, want het ging ineens heel makkelijk. Dus vandaar dat die studies me extra opvallen, denk ik.
Ja, ontzettend mooie resultaten. Hè? We hebben het eerder gehad over diabetes keer om, nu obesitas keer om en eigenlijk chronische aandoeningen keer om. Hè? Ja, dat is eigenlijk wat we zien. Maar er komt toch een nieuwe richtlijn, een nieuwe diabetesrichtlijn aan. Kan je een tipje van de sluier misschien oplichten hoe we anders naar diabetes gaan kijken daarin?
Nou, heel, heel klein tipje, want ik zit ook niet in die commissie. En het is niet voor niks nog een beetje onder de hoed, omdat het toch best wel weer veel reuring zal geven als die er is. Maar hij komt eraan, half december is nu bekend, dus dat is prachtig. En wat in ieder geval wat mij opvalt, is dat... Ja, kijk, als je internationaal kijkt, dan wordt die behandeling van obesitas ook steeds meer gezien als een kerndeel ook van de behandeling van diabetes. En wat dat betreft heeft de ADA, dus de Amerikaanse diabetesorganisatie, en de EASD, de Europese, hebben daar ook een heel mooi iets over geschreven. En wat ik vond, is dat de NAG-standaard daar een beetje mee achterliep. Kan ook niet anders, ding moet geüpdate worden. Maar dat wordt toch wat meer geïntegreerd in die nieuwe NAG-standaard diabetes. Dat je toch wat meer gaat kijken naar wat obesitas betekent bij die ontwikkeling van die diabetes en hoe je dat ook proactiever zou moeten aanpakken. Is dat waar we uiteindelijk gaan raken? Nee, ik denk dat er wel eens een keer een update komt. Maar het is een hele mooie stap.
Mooi. En dan... De behandeling van obesitas met medicamenteuze therapie is heel effectief. Maar moeten mensen dan levenslang die middelen gebruiken, Lisbeth?
Ja. Nou, bij de huidige middelen, de naltrexon, bupropion, tabletten en de liraglutide spuitjes, daar is een stopregel afgesproken. Hè. Als het niet werkt, stopt het ook weer. Dus daardoor wordt het effectiever voor de mensen die het wel gebruiken. De responders hebben meer effect. We weten wel uit studies nu, dat is met name bij de liraglutide, als het acuut stopt, komen mensen weer aan. Dat is ook net onderzocht bij de tirzepatide, een JAMA-paper deze zomer. Laat zien dat als mensen acuut stoppen, 83% komt weer aan. Wat je ook zou verwachten, want we weten dat heb je eenmaal obesitas, dan en je valt af, het lichaam zet alles in zijn werking om weer terug omhoog te gaan naar het oude gewicht. Dus je kan het met medicatie of met leefstijl goed in remissie krijgen, met ook dubbel de weegnorm aan beweging, goed in remissie krijgen, maar het is niet weg. Het is net als bij hoge bloeddrukmiddelen, diabetesmiddelen, als je het stopt gaat het omhoog. Maar wat mij dan intrigeert, is dat 17% niet aankwam. Wie zijn dat? Hebben die heel goed hun oorzaak geoptimaliseerd? Was er medicatie gebruikt en is dat gestopt van andere dikmakende middelen? Of kunnen we identificeren wie dat zijn? Dat is één ding, daar moeten we echt meer onderzoek naar hebben. Tweede is dat ik zie dat in de studies wordt vaak acuut gestopt. Terwijl ja, dat gaan we meestal in de praktijk niet doen. Hè? Als je cholesterolverlagers gaat afbouwen, dan ga je ook een beetje afbouwen. Werkt dat en hoe gaat het? Dus dat soort real-world studies hebben, denk ik, ook nog nodig. En er is een interessante studie die bij liraglutide 3 milligram is gedaan, waarbij mensen eerst moesten afvallen, zo'n 13 kilo vielen ze af met een voedingsaanpassing, daarna in 4 armen verdeeld met begeleid bewegen, echt 2 keer in de week krachttraining, liraglutide en de combinatie, dan een jaar niks. En dan, wie komt er weer aan als je het stopt? Ook weer acuut stoppen, dus dat is niet zo handig. Maar dan zie je dat die mensen die de combinatie hebben van liraglutide en die krachttraining, dat die by far het minste aankwamen. Dus ik denk ook echt dat leefstijl blijft echt de basis. Je moet het combineren met leefstijl. Want sowieso als je afvalt met bariatrie, met dieet, maar ook met farmacotherapie, dan ga je spiermassa verliezen, ook gewoon door de loading van het lichaam. Daar is ook veel commentaar en zorg over. Ik maakte me daar ook best wel zorgen over. Wij zien nu net bij recente studies dat mensen ook inderdaad spiermassa verliezen, met name bij de liraglutide bijvoorbeeld. Maar dat de spierkwaliteit, de functionaliteit eigenlijk goed blijft. Dus misschien, de kwaliteit lijkt wel beter te worden. Maar ik denk wel, als je spieren niet gebruikt, dan verlies je ze bij afvallen. Dus je moet die spieren blijven gebruiken en gezond eten is sowieso de basis. Dus wat mij betreft blijft het altijd aanvullend op gezonde leefstijl. Maar je maakt het zoveel effectiever. En wat Mark ook zei, het is ook heel leuk, want je kan andere medicatie afbouwen. Van diabetesmiddelen, depressiemiddelen, pijnklachten van artrose, allemaal afbouwen. En de obesitas heel goed aanpakken. Dat maakt de praktijk ook hartstikke leuk.
Hier, hier. Ja.
Mooi. Ik denk dat het goed is om daarmee te eindigen. Dank voor deze deelname.
Graag gedaan.